Goedemiddag. Welkom bij dit webinar georganiseerd door Piano. Het webinar De coronacrisis en de inkooppraktijk. Het is het tweede webinar in een serie van 6 webinars die Piano organiseert in de maand juni. Mijn naam is Diederik Heij. Ik werk al een hele tijd bij Piano. Voorheen heb ik me bijvoorbeeld bezig gehouden met Tendernet. En de laatste jaren richt ik mij op maatschappelijk verantwoord inkoop. Maar goed, vandaag hebben we het over de coronacrisis en de inkooppraktijk, de coronacrisis. We zitten er allemaal middenin en het zal dus ook allemaal onze inkooppraktijk raken. En het doel van dit webinar is om u inzichten te geven hoe in dit geval Bisop om is gegaan met die coronacrisis in hun inkooppraktijk. En het is ook het doel dat u daar tips uit opdoet die u op de korte termijn morgen, volgende week kunt toepassen in uw eigen inkooppraktijk. Er zijn al meer praktijkvoorbeelden over de coronacrisis en de inkooppraktijk gepubliceerd op Piano. Ik kom daar aan het einde van dit webinar nog even kort op terug. Goed, ik had het al over Bisop, het bureau inkopen Zuidoost-Brabant. We hebben daar ook een gastspreker, dat is Frank Weerheim. Frank is commodity manager bij Bisop. Frank, ik schakel jou even bij.
Ja, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Dankjewel.
Frank, heel kort. Jij zit in Brabant. En de coronacrisis breekt uit. Ik heb zelf in mijn hoofd zitten 16 maart. Gewoon laten we maar even beginnen. Wat betekende voor jou 16 maart toen de lockdown inging? En ik denk zelfs voor jou in Brabant nog wel eerder. Wat was het eerste waar je tegenaan liep?
Ja, er waren in eerste instantie waren er natuurlijk berichten dat je zoveel mogelijk thuis moest blijven. Toen was het allemaal nog niet zo dwingend, was het vooral adviserend. Op het moment dat je een voet buiten de deur zette, al was het maar om boodschappen te doen, dan keek toch de buurman eventjes naar buiten van, goh, wat gaat hij nou doen? Want het drong al wel heel snel door dat er wel iets heel serieus aan de hand was. Kijk, we hadden natuurlijk al wat berichten vanuit China voorbij zien komen. En in die periode begon ook in Italië, waar de brandhaard in Europa begon door te dringen wat er allemaal aan de hand was. Goed. De ene infectie na de andere, die stak de kop op. En dan komt inderdaad het bericht van ja, lockdown en dan. Wij hadden het geluk dat wij toch al wel bekend waren met digitaal werken. Wij werken heel veel op afstand. Wij zitten bij de gemeente intern. Dat betekent dat wij daar al kunnen inloggen in de systemen van Bisop op locatie.
Ja. Vertel eens wat meer over Bisop. Hè? Want je zegt, wij kunnen inloggen bij de gemeente intern.
Ja.
Bisop is natuurlijk een werk namens meerdere gemeenten. Vertel daar wat meer over, dat de deelnemers aan het webinar daar ook een gevoel voor krijgen van hoe Bisop werkt.
Ja, wij zijn een stichting opgericht in 2003. Wij werken met ongeveer 50 man op het moment. Dat zijn merendeel inkopers, die zitten decentraal bij gemeenten of andere semi-publieke organen, zoals veiligheidsregio's of omgevingsdiensten. Mm-hmm. Wij zijn organisatorisch, staan wij los van de klanten waar wij voor werken. Desondanks zijn wij wel het verlengstuk van die klanten. Wij zijn wel de interne inkoopafdeling en worden op die manier ook benaderd met vraagstukken.
En ik hoor jou zeggen, wij werken wel extern op locatie van de klant. Dus je zit organisatorisch los van die klant, maar je bent fysiek wel bij die klant. Dat is wel interessant op het moment dat er een coronacrisis uitbreekt, lijkt me.
Ja, want dan hang je dus inderdaad letterlijk ertussenin. Aan de ene kant werk je met de systemen van Bisop. En aan de andere kant ben je dus ook afhankelijk van wat er op dat moment bij die klant speelt. En wat er gebeurt en moet gebeuren.
Ja.
Maar goed, dat is iets waar wij normaal gesproken al bekend zijn om mee te werken. Omdat we dus al bij die klant zitten en daar de projecten draaien. Weliswaar binnen onze eigen omgeving, maar wel de projecten van de klant daar draaien.
Ja, oké. Frank, we gaan zo starten, maar we beginnen eerst even met een poll voor onze deelnemers. Dat is om ook een beetje een gevoel te krijgen van wat maakten zij dan mee toen ze op 16 maart niet meer mochten werken. Ik start de poll op, die komt nu in beeld. Dames en heren, nogmaals welkom. Eigenlijk die eerste vraag is, op welk vlak ondervindt u met uw inkooppraktijk de grootste problemen? Is dat vooral de interne samenwerking? Ik had het net met Frank er al even over. Het contact met de eigen collega's, is dat mogelijk? Of met de interne opdrachtgevers? Of trapt er misschien bij u het bestuur op de rem? En dat is dus een beperking in het bestuurlijk commitment. Staat het op in vooral de externe samenwerking? Of, en met de externe samenwerking bedoelen we contacten met leveranciers en dergelijke, dus buiten de organisatie. Of was er eigenlijk helemaal niks aan de hand, geen probleem, en liep alles eigenlijk gewoon door. Goed, er wordt al flink gestemd. En dank daarvoor, voor die reacties. Het is heel interessant. Ik zie ook een beetje de cijfers schuiven, dat kunt u nog niet zien. Goed, ik ga de poll over 5 seconden sluiten. En 3, 2 en 1. En dan zien we hier de resultaten van de poll. Ik ben verrast wat ik zie. Frank, wat zie jij? Vooral dat 48% eigenlijk geen probleem heeft ervaren.
Nou, dat is denk ik een heel groot compliment voor al die organisaties. Het is natuurlijk op een gegeven moment ook de vraag van wat definieer je dan als een probleem? Hè? Kijk, wij hebben natuurlijk ook de verschillende dingen voorbij zien komen. Daar ga ik dadelijk natuurlijk meer over vertellen. Maar op zich wel mooi dat er, als je dat zo ziet, heel veel mensen toch weinig problemen hebben ervaren.
Ja, ja. Maar mijn eerste reactie is dat een gedigitaliseerd land als Nederland blijkbaar dus relatief makkelijk met een probleem zoals waarin de coronacrisis kan omgaan.
Een hoog adaptief vermogen.
Ja, ja, absoluut. We gaan over naar jouw presentatie, Frank. Er is onderweg gelegenheid om vragen te stellen. Nee, wacht, ik zal eerst nog even een ander deel laten zien. Ik zet eerst de presentatie weer even open. Want ik moet wat huishoudelijke mededelingen doen. En het is goed dat ik die niet vergeet, want het is vooral voor u erg belangrijk. De beoogde eindtijd is 4:15. Daar zullen we goed sturen, maar wel ook met de mogelijkheid om vragen te stellen. Dus we zullen zo nu en dan de presentatie onderbreken en aandacht hebben voor de vragen die u kunt indienen. Voor de duidelijkheid, uw microfoon staat uit. Dus wij kunnen u niet horen. Maar u kunt wel vragen indienen gewoon via het control panel. U ziet daar een vraagteken. En daar kunt u op klikken en dan kunt u vraag intypen en verzenden. En wij zullen zo goed mogelijk die vragen in behandeling nemen. Belangrijk punt is dat u wel alleen uw eigen vragen ziet. Dus dat u niet denkt, hey, ik zie maar één vraag en dat is die van mijzelf. Dat klopt, dat is namelijk ook het enige wat u kunt zien. Dus raak daar niet van in de war. Dit webinar wordt opgenomen en ook de sheets zijn na afloop beschikbaar, net als die opname, worden op termijn op Piano gepubliceerd. Goed, Frank. Ik geef aan jou de muis over. En aan jou het woord.
Dankjewel, Diederik. Dan klik ik door naar de volgende sheet meteen. Even kijken. Wat dacht ik te doen?
Ik zal voor je doorklikken en dan.
Ja, ik wou net, het lijkt erop dat ik de controle niet heb, Diederik. Even kijken. Ja, goed. Mijn naam en mijn functie en mijn rol, daar hebben we het net al over gehad. dan... Even kijken. Het lijkt erop, Diederik, dat ik inderdaad geen controle heb over de presentatie. De agenda, kijk. Waar ga ik het vanmiddag over hebben? Allereerst algemeen over inkoop in crisistijd. Want ja goed, dit is natuurlijk een situatie waar we allemaal niet op voorbereid waren. Dit overkomt je. En hoe ga je daarmee om? Vervolgens laat ik u zien welke interne aanpassingen wij hebben gedaan binnen onze organisatie. Zowel in de processen, maar ook qua organisatie zelf wat wij hebben gedaan. Ik heb het net al gehad over de commodities. Wij hebben binnen onze organisatie hebben wij een drietal commodities, een drietal vakgebieden. Bedrijfsvoering en ICT, het sociaal domein en de openbare ruimte. En ik laat jullie binnen al deze commodities heel kort zien welke vraagstukken daarbij over tafel kwamen en hoe wij daarmee om zijn gegaan. En wat Diederik net al had aangegeven, de vragen die kunnen tijdens de presentatie worden gesteld. Inkoop. Wat er dan ineens gebeurt in zo'n crisistijd. De functie van een inkoper en de toegevoegde waarde daarvan, die komt ineens aan de oppervlakte. Want het ging ineens in het nieuws ging het over bijvoorbeeld de levering van mondkapjes. Waarom duurde dat zo lang? Dus die hele supply chain en alles wat daarmee te maken heeft, kwam ter sprake bij het koffieapparaat. Bij digitale feestjes en overal had iedereen het over van ja, waarom waren die dingen er nog niet en hoe werkt dat dan en hoe zit dat dan? En het mooie is wat wij hebben gezien, dat ook de inkopers hierdoor nog meer doordrongen worden van het belang van hun rol en hun functie binnen zo'n proces. En het bijkomend mooie is dat ook andere mensen dan ineens zien dat inkopen meer is dan gewoon zomaar even snel iets regelen. Dat daar een hele hoop bij komt kijken. En dat ook bij dit soort grootschalige zaken, en zaken die zo belangrijk zijn, ook niet zomaar even geregeld is. Dit is dus gewoon een kans voor je eigen vakgebied. Wat er in onze praktijk is gebeurd, tijdens die coronacrisis waren wij een adviseur voor niet alledaagse vragen. En soms ook een afschuifafdeling voor hele lastige situaties. En dat is natuurlijk ook prima, want daar zit nou ook de toegevoegde waarde van onze rol als inkoper in. We werden dus van soms wel een lastige noodzaak, zoals dat ervaren kan worden, werden we ineens een professionele partner, want er werd naar ons gekeken. Wij mochten de dingen gaan regelen. En dat is iets waar je als inkoper natuurlijk van droomt en nou gebeurt het gewoon. Maar hoe richt je dan je organisatie daarop in? Hoe zorg je er dan voor dat je daar ook bent? Dan klik ik hem nu door. Ja, daar is hij. De interne aanpassingen die wij hebben gedaan. Wat we in eerste instantie hebben gedaan, is meteen een taskforce corona in het leven geroepen. Dat is een groepje collega's waar iedere afdeling binnen onze organisatie en vertegenwoordigd is. Daar zat een inkoopmanager in, een commodity manager, een inkoper, een jurist en een contractmanager. Het doel daarvan is dat alle vragen die voorbij komen, alle dilemma's die langskomen, dat die op eenzelfde manier worden bekeken en ook op eenzelfde manier worden beantwoord. Daardoor straal je ook uniformiteit uit. Niet alleen naar de gemeente waar wij voor werken, maar ook naar de markt toe. Want die vinden dat ook wel heel prettig, dat als ze op verschillende plaatsen eenzelfde vraag stellen, dat ze dan ook op al die plaatsen eenzelfde antwoord krijgen. En dat werd ook gewaardeerd door de markt, dat is ook uitgesproken. De doelstelling daarbij van die taskforce was in ieder geval om alles wel door te laten gaan, maar niet per se zo snel mogelijk. Soms waren er ook situaties waarin het slimmer was om bepaalde dingen eventjes te laten lopen en andere dingen naar voren te trekken. Dus doorgang stond absoluut op 1. Voor lopende aanbestedingen hebben we daar een proactieve opstelling in genomen. We hebben de leveranciers benaderd en we hebben gevraagd van joh, waar loop je nou tegenaan? Welke problemen voorzie jij nou met die coronacrisis? Die problemen die zijn dus benoemd. En ook daarbij was het enige doel in de reactie op die problemen. Wat kunnen wij eraan doen om ervoor te zorgen dat die procedures zo optimaal mogelijk doorlopen? Nou, in de afgelopen periode is er uiteindelijk maar één aanbesteding echt hierop aangepast. Het was een aanbesteding voor leerlingenvervoer. En dat kwam voort uit het feit dat de inschrijvers onzeker waren over hoe ze nou precies konden gaan inschrijven. Er was onduidelijkheid over de mogelijkheden vanuit hen zelf om bijvoorbeeld een wagenpark te verduurzamen. Wat bij gemeenten normaal gesproken een heel belangrijk onderwerp is en daar ook gewoon onderdeel was van die aanbesteding. Alleen ja, op het moment dat je bezig bent om een coronacrisis te bezweren, dan ligt de focus misschien wat minder bij het verduurzamen van je wagenpark. Aanpassingen. Maatwerk is dus geboden. Het is onmogelijk om één standaard oplossing te bedenken die meteen voor alles en voor iedereen werkzaam is. Dat is ook iets waar de task voor naar heeft gekeken. Die heeft dus gekeken van wat is de vraag, wat is de context waarbinnen die vraag zich voordoet en hoe kunnen we daar een antwoord op geven. En de invulling van het maatwerk is natuurlijk van een aantal zaken afhankelijk. Wat zijn de wensen en de verwachtingen van de inkopende organisatie? Want die wensen en die verwachtingen die willen nog wel eens ambitieus zijn. Ik had net het voorbeeld gegeven van verduurzaming van het wagenpark. Maar dat sluit dan op dat moment gewoon niet aan bij datgene wat de markt kan aanbieden. En voor die aansluiting moet je natuurlijk sowieso altijd al waken. Alleen in deze crisistijd moet je hier extra alert op zijn. Een bijkomende vraag is, hoe gaat het met je eigen inkoopteam? Is iedereen wel gezond? Hebben we allemaal nog wel genoeg focus voor dit project? Of zijn de gedachten ergens anders? Want je kunt je ook voorstellen dat door alles wat er om je heen gebeurt, dat er toch een bepaalde persoonlijke angst optreedt. Of misschien wel ziekte van een naaste. Dat zijn zaken die natuurlijk de samenwerking binnen zo'n inkoopteam direct beïnvloeden. En tot slot ook, hoe zit het bij de aanbieders? Zijn zij in staat om hun werk goed te doen? En het meest voor de hand liggende hierin zijn vraagstukken zoals, is al het personeel in staat om te werken? Is de toeleverketen nog actief? Is er nog voldoende bevoorrading van materialen? Maar er zijn ook vragen zoals van, wat is de financiële positie van die leverancier? En kan de uitvoering van de opdracht wel starten of doorgaan als de opdracht al loopt? Hoe zit het met zijn tenderteam? Is dat nog volledig up and running? Kortom, wat wij daar hebben geleerd is, blijf in contact met de markt. Luister echt naar de markt en gebruik de informatie die je krijgt om de situatie voor beide kanten werkbaar te houden. Wat hebben wij binnen onze organisatie geborgd en wat hebben wij ervaren? Waar wij voor gezorgd hebben, sowieso is maximale bereikbaarheid van alle collega's. Wat net in het inleidend praatje al werd gezegd, normaal zitten onze inkopers op locatie. En is het heel normaal voor de medewerkers van die gemeente om in kamer zoveel binnen te lopen en te weten dat daar een inkoper van Biesop klaar zit. Dat was nu dus niet het geval. Nu staan de mailadressen en telefoonnummers van iedereen normaal al op de website. Maar ja, daar ga je dan misschien niet zo makkelijk naar kijken. Dus we hebben deze informatie meteen en extra onder de aandacht gebracht binnen de gemeente. Waar we achterkwamen was dat het informele contact ook enorm belangrijk is. Het praatje bij het koffieapparaat. Door de projectleider even te spreken, al is het maar in de wandelgangen, dan kom je er toch weer achter dat er binnenkort een bepaald project gaat starten. En met name door dat informele contact is het ook makkelijker om elkaar te leren kennen binnen een nieuw inkoopteam. Daarbij hadden wij nog een situatie dat een aantal inkopers net van gemeente was gewisseld. We hadden een aantal nieuwe collega's, dus die waren sowieso helemaal nieuw, ook binnen de gemeentelijke organisatie. En dan merk je dat dat informele contact, wat normaal heel makkelijk te creëren is, dat dat echt enorm wordt gemist. En ja, wat je daarbij ook merkt is dat bij het thuiswerken, dat dat natuurlijk ook een hele hoop voeten in de aarde had. Want het lijkt heel makkelijk van ik log nou niet in op de gemeente, maar dat doe ik thuis. Maar heel veel collega's, waaronder ik zelf ook, zaten met jonge kinderen die ook nog homeschooling hadden. Dus dat kwam er dan ook nog eens een keer bij. En wat we hebben gedaan is, wij hebben normaal met alle collega's geregeld, hebben wij een overlegmoment, gewoon fysiek aan tafel. En wat we hebben gedaan, dat ging dus niet meer, dat hebben we gedigitaliseerd. En we hebben ervoor gezorgd dat die overleggen, dat die vaker plaatsvonden en tegelijkertijd korter. Waardoor je veel sneller op de bal zit en veel makkelijker met elkaar in contact blijft. En volgens mij, Diederik, gaan wij nu over naar een poll.
Ja, Frank, het klopt. Er zijn ook wat vragen binnengekomen, maar eigenlijk alle vragen hebben meer een technische aard. En eentje gaat over die poll, dus daar wil ik toch even op terugkomen. Een deelnemer geeft aan dat hij moeite heeft om te stemmen. Dat is een kleine bug die in GoToWebinar zit. En als u uw scherm verkleint in een kleine window modus, dan wordt het in één keer wel mogelijk om te klikken en het antwoord te verzenden. Dus ik wil u vragen om dat te proberen. Goed, we gaan naar de tweede poll. En daar is de tweede poll. De vraag is, in welke mate was uw oude organisatie voorbereid op verplicht thuiswerken? En er zijn drie mogelijke antwoorden. Nou, we moesten wat kleine aanpassingen doen, maar dan konden we gewoon verder. We hebben behoorlijk grote aanpassingen moeten doorvoeren voordat wij eigenlijk weer konden werken zoals wij gewend waren. Zodat de processen dus ook weer doorliepen en de projecten voortgingen. Of we waren hier helemaal niet vooruit gerust. Het roer moest volledig om. De vraag zit een beetje in het verlengde van de eerste vraag. Hoe zou jij hem beantwoorden, Frank?
Ik zou het meest neigen naar voor ons met een aantal kleine aanpassingen. Omdat wij, wat ik net al vertelde, best wel ver waren met het digitaal werken. En ja, het was vooral het schakelen met de inkoopteams bij de gemeente om te kijken van ja, gaan we nu via Skype of via Teams met elkaar in contact en hoe gaan we dat doen en hoe prikken we de momenten en nou ja, met dat soort vragen zaten we vooral.
Ja, heel herkenbaar. Wij zaten in het begin ontzettend veel op Zoom, totdat de krant vol stond met hoe onveilig het wel niet was. En nou, bij de Rijksoverheid werd gelijk daar gemaakt dat dat niet de bedoeling was. Dus Zoom is exit, maar ik moet zeggen, voor de borrels met vrienden gebruiken we hem nog steeds. Ik sluit de poll. En dit zijn de resultaten. En Frank, ja, de meeste deelnemers zitten in hetzelfde schuitje als jij. Kleine aanpassingen. En een klein deel, 11%, laten we zeggen, nou ja, een tiende van alle deelnemers, iets meer, heeft behoorlijke aanpassingen moeten doen. Misschien dat degene die dat hebben geantwoord via de vragenmodus ook kunnen aangeven wat die problemen dan zijn geweest en dat ze daarop kunnen reageren. Oké. Frank, jij gaat ook wat vertellen over de verschillende domeinen waar Bizop verantwoordelijk voor is. Jij bent zelf voor de openbare ruimte verantwoordelijk. Ja. Maar je gaat gelukkig ook in op de andere domeinen. En je begint volgens mij met?
Met het sociaal domein.
Met het sociaal domein, oké. Aan jou, Frank.
Dan klik ik hem weer door. Even kijken, heb ik de bediening niet direct? Even kijken, volgens mij heb ik hem nu wel. Ja, daar is hij. Het sociaal domein. Het sociaal domein, eventjes voor de beeldvorming, wat valt er onder het sociaal domein? Dat is eigenlijk de samenvatting van alles wat er een aantal jaar geleden van de centrale overheid op zorggebied aan zorgtaken en zorgverantwoordelijkheden is overgedragen aan de decentrale overheden. En binnen het sociaal domein viel ons op dat als allereerste, en dat was al op 10 maart, de vervoersbranche aan de bel begon te trekken. Dus dat was nog voor die lockdown, maar die zagen natuurlijk al wel wat aankomen. Want die zeiden van ja, wat wij zien is dat er dadelijk een hele hoop vraaguitval gaat komen. Terwijl onze vaste kosten, die blijven doorlopen. En binnen de vervoersbranche zijn die vaste kosten, die zijn enorm. En de boodschap was eigenlijk van, beste opdrachtgevers, als u niks doet, dan zijn wij als branche over een maand failliet. Daar is uiteindelijk een landelijke regeling opgekomen, een 80% regeling. En die hield in dat van alle niet gereden ritten, werd 80% doorbetaald ter dekking van die vaste kosten. Om daarmee te zorgen dat die bedrijven in ieder geval niet failliet gingen. Een dergelijke regeling is uiteindelijk ook voor de WMO en voor de jeugdzorg in het leven geroepen, maar dan zelfs op basis van een 100% dekking. En dat hebben ze gedaan op basis van een bepaalde referentiemaand. We zien op dit moment dat dit nog steeds niet helemaal is ingevuld, of grotendeels niet is ingevuld, terwijl er al wel gehandeld moet worden. Dus er zijn op bepaalde plaatsen in de hele keten zijn er nog steeds besluiten die genomen moeten worden, maar die keten die moet wel door kunnen. Zowel in het leveren van zorg als ook in het betalen natuurlijk daarvan. Wat daarbij ook om de hoek kwam, is op een gegeven moment de vraag van ja, dat is allemaal aardig dat wij proberen om die branches op die manier financieel te ondersteunen. Maar wat doet dit met de rechtmatigheid? En hoe staat dit in verhouding tot het onderwerp staatssteun? Daar zijn ook verschillende vragen over gesteld bij verschillende organen binnen Nederland. En ook daar laten de antwoorden helaas nog op zich wachten. Zodoende kunnen er ook hele belangrijke keuzes nog niet gemaakt worden. Ja, en dat leidt uiteindelijk ook tot een afbreuk van vertrouwen bij bestuurders op lokaal niveau. Waardoor het daar voor hen ook weer lastiger wordt om bepaalde besluiten te kunnen nemen. Nou, onze taskforce corona die heeft een hele hoop informatie gecentraliseerd. En uiteindelijk daar zelf een soort van antwoord toch uit gehaald wat wij naar onze gemeente toe konden geven. En op basis daarvan zijn er verschillende colleges uiteindelijk wel tot actie overgegaan. Die zagen ook van ja, we kunnen niet blijven wachten op die antwoorden. We moeten hier iets mee doen. Op dit moment zijn bij ons de contractmanagers de spin in het web, omdat het daar vooral ook gaat over de voortgang van de uitvoering van die opdrachten, dat die zorg die nodig is, dat die ook gewoon geboden kan worden. En ook bij die contractmanagers gaat het er weer om dat zij als spin in het web van alle kanten de informatie krijgen, weten welke antwoorden op welke vragen zijn gegeven en op die manier er ook voor kunnen zorgen dat ook de antwoorden uniform zijn, alle kanten op. De zorgaanbieders die moeten aangeven wat ze precies doen, maar ze moeten daarbij wel zorgen dat ze natuurlijk binnen de landelijke richtlijnen blijven. Daar gaan wij als opdrachtgever of namens de opdrachtgever verder ook niks van zeggen. Het is gewoon van, joh, je moet je werk doen en die landelijke richtlijnen die staan op één. En wat je binnen die richtlijnen kunt doen, dat doe je daar. En tot slot wat ik hierover kan zeggen is dat het uitvoeren van de zorgtaken, dus het doorgang vinden van die contracten, dat dat boven de financiering daarvan gaat. En dan zie ik weer een poll aankomen, Diederik.
Ja, het gaat snel. Dus doorrekken, een tweetal vragen. Eerst een vraag ook weer van bijna huishoudelijke aard. De vraag hoeveel deelnemers er zijn. Omdat dat interessant is in relatie tot de percentages die we net noemden. Het aantal deelnemers is momenteel 45. En we zagen net dat dus 10% melden dat ze wat grotere aanpassingen moeten doen. Het gaat dus om 4 of 5 personen. 4 of 5 organisaties die dat mee hebben gemaakt. Een andere vraag is, dat gaat over die financiële beslissing die bij jullie is genomen. Ten aanzien van het doorbetalen, dan wel voor 80%, dan wel voor 100% van de vervoerders. Dat klinkt een beetje alsof jullie ook als een soort Wopke Hoekstra overleg hebben gehad. Hoe snel gaat zoiets? Wat komt daarbij kijken voordat je zo'n beslissing genomen hebt?
Nou, er wordt allereerst natuurlijk heel goed gekeken naar de vraagstelling. Hè? Wat is de vraag? En natuurlijk ook gekeken van hoe reëel is die vraag? Want heel simpel, hoe makkelijk is het ook voor een partij om te zeggen van joh, ik kan helemaal niks, dit kost me geld, dus betaal maar. Uiteindelijk heeft dat proces een week of vier in beslag genomen. Dat heeft ook de nodige ambtelijke voorbereiding gevraagd, samen met het overleg met onze taskforce. De portefeuillehouders die zijn er natuurlijk bij betrokken. Dat is heel belangrijk dat zij ook op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt. En de onzekerheden die aan de kant van de vervoerders leven, die zijn natuurlijk ook heel makkelijk te benoemen. Hè? Als je niet rijdt, zijn er geen inkomsten, maar jouw kosten die blijven wel gewoon bestaan. Ja. Dit is ook een signaal waarbij de VNG is opgepikt. Een aantal vragen ligt hierbij ook nog steeds bij de VNG om daar antwoorden te krijgen waar in ieder geval op landelijk niveau ook iets mee gedaan kan worden.
Okay.
Dus ja, het gaat vooral om de logica zeg maar achter de vraag. Hoe reëel is de vraag?
Ja, helder. Goed, ik zie dat ik die vorige poll nog helemaal niet gedeeld heb, de uitslag. Wel mondeling, maar niet in beeld. Dus dat doe ik dan nog even. Dit is die uitslag van de vorige poll. Daar staat die 11%, behoorlijke aanpassingen. Maar echt heel interessant om te lezen dat niemand het roer helemaal heeft moeten gooien. Dus de continuïteit is echt wel gewaarborgd geweest in Inkoopland. En ik start de volgende poll. En die volgende poll die gaat over het sociaal domein. Dus hetgeen wat net besproken is. En de vraag voor deze poll is, wat is voor uw organisatie de grootste uitdaging geweest? Is dat de uitvoering van de lopende contracten? En dat kan dus ook gaan discussies over verplichtingen van niet geleverde prestaties, hè? Het doorbetalen dus eigenlijk. Het uitvoeren van geplande aanbestedingen. Of zat het probleem toch vooral in de interne samenwerking? Dan wel de externe samenwerking. Of anders. En als u anders invult, wil ik u vragen om straks bij de questions ook te benoemen waar dat aandachtspunt dan in zat. Goed, ik sluit de poll over 5 seconden. En hij is gesloten. En hier is de uitslag en die uitslag zit op ja, toch een hele grote meerderheid voor uitvoering van lopende contracten. Dus ook vraagstukken zoals jij die hebt beschreven, Frank. Even voor jou, Frank, en ook voor de deelnemers. Je ziet hier dat we over de 100% heen gaan. Dat heeft te maken met dat je meerdere opties kunt aanvinken en dat je dus ook over 100% kunt uitkomen. Oké, wil jij hierop reageren nog op deze poll?
Ja, zeker binnen het sociale domein is dat een uitslag die we wel herkennen. Omdat dat toch contracten zijn waar de nadruk vooral op de uitvoering ligt. Ook voor ons. En minder op de aanbestedingsprocedure. Er zijn sowieso ook minder aanbestedingen. En we hadden er op dit moment ook minder lopen. Dus ja, dan...
Ik heb begrepen van Marcel Stuyts, jullie directeur, dat het feit dat jullie contractmanagement hebben ingericht, dat de aanleiding daar ook voor was, het sociaal domein. Omdat dat eigenlijk niet kan zonder heel intensief en goed contractmanagement. Dat daar ook het zwaartepunt aan was.
Ja, klopt.
Ja, dat is volgens mij een interessant punt om uit te dragen naar andere gemeenten en andere samenwerkingsverbanden. Goed, je gaat door naar de andere... de andere domeinen, je eigen domein en bedrijfsvoering en ICT.
Ja, eerst bedrijfsvoering en ICT, daar waren we het mooiste voor het laatst.
Ik heb het luisteraar overgegeven.
Yes, ik heb hem hier, dankjewel. Bedrijfsvoering en ICT. Ook hier hebben we een rondje gebeld bij de verschillende aanbieders voor lopende trajecten, maar ook voor lopende contracten. Van goh, wat kun jij nu nog doen? Hè? In hoeverre verlamt deze crisis jou of juist niet? En ook daar hebben we gekeken naar maatwerk. Het grootste probleem wat we in deze commodity hebben ervaren, dat is waar bij het sociaal domein dus inderdaad de uitvoering van het contract was, is het hier vooral de aanbestedingsprocedures geweest. Want de aanbieders die maakten zich heel erg zorgen over als wij dadelijk iets moeten gaan presenteren, bijvoorbeeld een demo in het ICT-domein, hoe kunnen we dat op een goede manier over de bühne brengen? Normaal ga je met z'n allen bij elkaar zitten in een ruimte, je hebt een aantal computers beschikbaar, de programma's die draaien en je kunt iets laten zien of je kunt de mensen iets laten, zelf laten doen om te ervaren hoe dat die software werkt. Alleen dat gaat nou niet, dus hoe ga je dat dan doen? En ik heb een aantal voorbeelden bij elkaar gezocht van vragen die we hebben gekregen naar aanleiding hiervan. Die ga ik gewoon eventjes voorlezen, dat is gewoon letterlijk kopieer- en plakwerk. Bijvoorbeeld, we horen graag meer over hoe de aanbestedende dienst de interactieve live-uitzending via internet voor zich ziet, dus de invulling daarvan. Of welke interactie met het publiek is er mogelijk? Hoe wordt er daarnaast geborgd dat alle deelnemers een goede verbinding met het internet kunnen organiseren? Dan wordt er nog iets gevraagd over de hardware of dat ze daar dan nog voor moeten zorgen. En ja, ook hier een vraag. We staan zeker open voor het verzorgen van een presentatie op afstand, maar we maken ons met name zorgen over externe factoren die een goede live verbinding kunnen verstoren. Dus daar zat vooral de zorg bij die partijen van goh, hoe kan ik nou in die procedure mijn verhaal goed over de bühne krijgen, nou we niet meer live bij elkaar kunnen zitten. Nou, ook daar, het is een herhaling, maar ook daar hebben we weer geluisterd naar wat de problemen waren waar ze tegenaan liepen en wat ze dan als oplossing daarvoor zagen. Dus binnen het mogelijke hebben we gekeken wat we konden doen. En dan kom je bijvoorbeeld op een situatie uit waarbij je een beoordelingsteam in een raadzaal gaat zetten. Natuurlijk op voldoende afstand van elkaar. En dan via een videoverbinding en het overnemen van schermen, eigenlijk net als we nu die presentatie doen, om dat toch op die manier in te regelen. En onze ervaring is dat dat door de markt ook heel goed is opgepakt, deze manier. En dat ze dat ook heel prettig vonden om op deze manier daarmee te werken. Dan klik ik door naar de openbare ruimte. We hebben vanaf het begin af aan in de openbare ruimte alle opdrachtgevers opgeroepen om maar vooral opdrachten te blijven plaatsen. Want ja, dat thuiswerken, dat was voor de meeste kantoorfuncties, was dat redelijk makkelijk. Of soms wat minder makkelijk, maar in ieder geval wel te organiseren. Maar ja, als je ergens een gebouw aan het bouwen bent of een weg aan het neerleggen bent, dat kun je niet vanuit huis doen. Dus die werkzaamheden met bepaalde aanpassingen, locatie, die gingen gewoon door. Dus er was ook geen aanleiding direct om te stoppen met het verstrekken van opdrachten. Op die manier, door het verstrekken van opdrachten, kun je de continuïteit in de werkzaamheden houden, in de processen, maar ook de continuïteit voor bedrijven of soms zelfs sectoren zekerstellen. Waar we in de praktijk wel tegenaan liepen, was bijvoorbeeld een situatie waarin een gemeente burgerparticipatie wil toepassen. Dus ze willen, ik noem maar wat, een nieuw centrum inrichten, maar daar willen ze van de winkeliers en van de omwonenden en van andere inwoners, willen ze gewoon weten van, goh, wat verwachten jullie nu dadelijk van dat centrum? Normaal gaat dat met inloopavonden, waar mensen hun stem kunnen laten horen. Maar dat is altijd fysiek georganiseerd. En hoe ga je dat dan doen als dat digitaal is? Kan dat dan nog wel? Kun je dan nog wel naar iedereen luisteren? Heeft iedereen toegang tot een digitale weg? He, je kunt je ook voorstellen dat inwoners van een seniorenflat misschien wat minder handig daarmee zijn. Een gemeente die al een keer een valse start had gemaakt met burgerparticipatie, die gaat daar ook heel zorgvuldig mee om. om dan opnieuw burgerparticipatie in te gaan zetten. Dus die zijn dan ook wat minder snel geneigd om te zeggen van nou, weet je wat, dan doen we dat op een digitale manier. Dus wat je zagen was dat die projecten waar burgerparticipatie aan de orde was, dat die wat naar achteren werden geschoven. Er staat tegenover dat we ook een aantal contracten hadden aan te besteden, waar het bijvoorbeeld ging om onderhoudswerk, asfaltonderhoud of onderhoud aan gebouwen. Kijk, dat zijn contracten, die kun je ook makkelijk wat naar voren toe halen in je aanbestedingsplanning. Dus daar hebben we met een aantal trajecten hebben ook geschoven van, nou, oké, misschien is dat nu niet handig om te doen, maar over een kwartaal of misschien over een half jaar. Maar wat staat er dan voor over een kwartaal of een half jaar gepland? Dan halen we dat nu naar voren. Tegelijkertijd merken we dat degenen die de besluiten moesten nemen en soms ook projectleiders, dat die begonnen te twijfelen aan de voorbereiding en de kwaliteit van de uitvoering. En we merkten ook dat ze links en rechts heel voorzichtig wat op remmen begonnen te trappen. Nou, daar hebben we dus ook het gesprek met de markt weer aangegaan van, goh, hè, de gemeente wil dit dadelijk gaan aanbesteden. Maar hoe zien jullie dat? Hoe zien jullie die aanbesteding? Hoe zien jullie dadelijk de uitvoering daarvan? En nou ja, door ook daar met elkaar in gesprek te gaan, hebben we over en weer de zorgen en bezwaren ook grotendeels weg kunnen nemen en hebben we projecten toch doorgang kunnen vinden. Dan kwam op een gegeven moment de vraag aan de orde, ja, we moeten een aanpassing op een gebouw doen, maar dan zitten we met een schouw. Hoe gaan we dat dan doen? Want dat is fysiek een fysiek bezoek en de kans is ook groot dat je binnen 1,5 meter bij elkaar komt. Nou, als je daar met elkaar over gaat praten van hoe kun je dat doen, dan zijn er over het algemeen ook wel aanpassingen te doen in hoe je zo'n schouw inricht. En kan dus ook dat deel van het proces kan gewoon doorgaan. En waar we ook over hebben nagedacht is, ja, op zo'n bouwplaats waar gebouwd wordt, daar kan natuurlijk ook het een en ander zijn. Hè? Dat kan ook van invloed zijn op, kan er iets wel of niet doorgaan? Stel, er moeten bepaalde werkzaamheden gebeuren aan een gebouw en daar heb je gewoon 2 of 3 monteurs bij elkaar nodig die samen iets moeten doen. Dus ook daar zijn we in gesprek gegaan met aannemers van hoe kunnen we dat oplossen. Kortom, praat met elkaar, luister naar elkaar en handel met elkaar. Ieder probleem, ook in de openbare ruimte, staat op zich. En daarom hebben we ook in de openbare ruimte geen gebruik gemaakt van algemene bepalingen, maar geluisterd naar wat zijn de bezwaren aan de kant van de opdrachtgever, maar ook aan de kant van de aannemer. En hoe kunnen we daar op een verantwoorde wijze voor allebei de kanten een antwoord op dichten. Wat we hebben gemerkt is dat zowel aan de kant van de opdrachtgevers zelf binnen een projectteam, maar ook aan de kant van adviseurs, er de neiging is om als zij zelf een planning overschrijden, om die overschrijding dan af te wentelen op de aanbestedingsplanning of op de uitvoeringsplanning. Nou, normaal gesproken is het onze rol als inkoper om daarop te waken, om zowel ook de kwaliteit van jouw aanbestedingsprocedure, maar ook van de uitvoering om die goed te houden. Zeker in crisistijd is dat essentieel om daar waakzaam voor te zijn, dat je elkaar voldoende ruimte geeft. En nu zie ik bovenaan een poll staan, Diederik, gaan we die nu eerst doen?
Nee, we doen hem na de sheet. Okay.
Goed, dan ga ik door met mijn verhaal. De bouwsector die kwam op een gegeven moment met een aantal algemene bepalingen. En zoals al gezegd, wij hebben gezegd van we gaan niet zomaar in met algemene bepalingen. We willen gewoon echt per situatie kijken wat er aan de hand is en hoe we dat op kunnen lossen. Daarbij bleek ook dat een aantal bepalingen strijdig was met het aanbestedingsrecht. Nou, daarover hebben wij contact gehad met de bouwsector en uiteindelijk hebben ze ook vrij snel die bepalingen weer van de website afgehaald. Verder kwam de sector met een protocol veilig werken. Daarin stond in een aantal A4'tjes uitgelegd hoe dat je nou op een bouwplaats wel op een veilige manier met elkaar kunt werken. En dat was echt een super initiatief, omdat het gewoon heel concreet maakt hoe dat je dan een uitvoering kunt inrichten. Nou, de effecten die dat had binnen onze opdrachtgevers, er kwam uiteindelijk meer vertrouwen in een goede doorloop en een goede afloop van alle projecten. Het werk op afstand is ondertussen ook ingeburgerd. En Nu merken we ook dat projecten met burgerparticipatie met een aantal aanpassingen toch weer heel voorzichtig naar voren worden gehaald. Maar naast alle goede nieuws hebben we ook nog een aantal zorgen natuurlijk. Want wat speelt er nou op de lange termijn? Wat is het effect voor de bouwsector of de infrasector als je gaat kijken op de lange termijn? En wat betekenen vertragingen of fluctuaties in het prijsniveau voor de financiële projecten van een project of van een gemeente? En wat betekent het ook voor de te behalen ambities? En dan gaan we nu naar de poll, Diederik.
Ja, maar voor we dat doen, Frank, zul je toch echt even een vraag moeten beantwoorden. Het was ook een vraag die bij mij op het puntje van de tong lag. Het gaat over duurzaamheid. Afgelopen dinsdag hebben we een webinar gehad met... dat is gevaarlijk dat je namen gebruikt. De heer Schotanus, ik weet zijn achternaam in ieder geval nog.
Fredo.
Hoogleraar inkoop. Fredo, dankjewel. En die zei van ja, moet je never waste a good crisis. Moet je die crisis niet aangrijpen om juist een extra impuls te geven aan wat hij noemt kopen met impact. Een focus op sociaal inkoop. Focus op duurzame inkoop. En ik ga u even een vraagsteller quoten. Die stelt eigenlijk precies dezelfde vraag. Hè? Wat betreft de openbare ruimte. Eerder gaf je aan, Frank, dat de verwachtingen rondom duurzaamheid nu in deze tijd on hold moeten worden gezet. Merk je dat ook voor de openbare ruimte? En zijn er niet ook stemmen binnen Bisop, of binnen jullie opdrachtgevers, de gemeente en de veiligheidsregio's, die zeggen, nou, we moeten deze kans juist wel aangrijpen om socialer of duurzamer de opdrachten dan wel in de markt gaan zetten, dan wel uit te gaan.
Ja, die vraag ten aanzien van duurzaamheid, die opmerking die ik net maakte, die ging voor, over het verduurzamen van een wagenpark. Dat zat in het sociale domein. Wat we nu merken, specifiek op de openbare ruimte, is dat de aannemers primair hun zorg hebben over hoe houd ik mijn opdrachtenpijplijn gevuld. Dat merken we in de gesprekken, dat is iedere keer het eerste onderwerp om over te praten. Want als zij geen gevulde pijplijn hebben, dan hebben ze op termijn ook geen inkomsten meer. En dat is gewoon het voortbestaan van de organisatie. Tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat er, ook al willen we alles door laten gaan, dat er toch een bepaalde mate van vertraging in de verschillende processen en procedures optreedt. En onze roep aan de markt is ook om die ruimte die daar ontstaat, om die te gebruiken inderdaad, om te kijken naar wat zijn nou de mogelijkheden om verder te verduurzamen. Dus die kansen die liggen er zeker en die moet je ook zeker aangrijpen. En ik roep ook iedereen op om die gesprekken ook op ieder mogelijk moment aan te zwengelen. Want aan de ene kant is die ruimte er wel, alleen het is op dit moment niet de eerste prioriteit.
Maar ik kan me ook voorstellen, de discussie van het naar voren halen van projecten in de openbare ruimte, lijkt mij een hele logische. Hè? De kranten staan vol met prachtige foto's van lege steden en lege dorpen. Nou, als je daar kan je nu lekker werken. Ongehinderd kun je daar werken. En dat blijft, denk ik, nog even zo. Dat het toch behoorlijk veel rustiger blijft. Zeker binnen de gebouwen. Dan kan je ook zeggen, ja, dat naar voren halen. Dat is misschien niet doen. Ja, het is praktisch. Maar daar kan bijvoorbeeld de duurzaamheidsplannen ook weer extra op komen. Hoe kijk je er tegenaan? Want ik realiseer me, ik moet een vraag stellen. Hoe kijk je daar tegenaan?
Nou ja, goed. Je maakt nu de link tussen enerzijds leegstand en duurzaamheid. Vertaal ik dat goed?
Nee, gewoon eigenlijk de relatie tussen als je naar voren een opdracht in de openbare ruimte naar voren haalt, dat doe je omdat er veel ruimte is om te kunnen werken. Je kunt nu ongestoord werken omdat er minder rekening te houden met hinder van het publiek of andere zaken die in een maatschappij zonder corona voor zouden draaien. Maar het naar voren halen, en je zei al, kan de kwaliteit onder druk komen staan, maar dan kunnen we ook misschien de duurzaamheidsambities onder druk komen staan. Zeg je dan van ja, dat doen we misschien toch wel omdat die continuering, laten we zeggen maar de financiële continuering, belangrijker is dan de duurzaamheid?
Die continuering is sowieso prioriteit 1. Dat klopt. Ja. Zonder daarmee het onderwerp duurzaamheid tekort te doen. Alleen wat je ziet is dat waar juist die duurzaamheidsresultaten te behalen zijn, dat zijn vaak de ambitieuze projecten. En dat zijn de dingen die nu juist wat naar achteren worden geschoven, omdat daar heel veel verschillende stakeholders mee te maken hebben. De dingen die nu naar voren worden gehaald om die pijplijn gevuld te houden, dat zijn de met alle respect, maar de wat eenvoudigere opdrachten als een asfaltonderhoudscontract.
Ja.
Weet je, dan werk je toch met gestandardiseerde asfaltmengsels doorgaans. En ja, daar zou je misschien nog wel wat kunnen doen in duurzaamheid. Alleen de vraag is of je daar in zo'n onderhoudscontract nou juist het verschil gaat maken.
Helder, ja. Oké. Goed, maar dat is wel een duidelijke indicatie die je hier aangeeft. Hè? De grote projecten waar de impact te maken is, daar zitten dus ook meer vraagstukken in.
Ja.
Is het niet logisch dat die naar voren worden gehaald? Oké, ik heb nog een vraag voordat we naar die poll gaan, Frank. Het is een verduidelijkingsvraag. Misschien is het vertrouwelijke informatie en daar kun je er niet op ingaan, maar we gaan het zien. Je had het over bepalingen vanuit het bouwsector die op de website waren gezet en waarvan je zei die zijn strijdig met de aanbesteding. Om welke partij ging dat? En kun je daar wat meer op ingaan wat dan het knelpunt was?
Nou, we zijn inkopers onder elkaar, dus zo heel veel geheimen hoef ik niet te hebben. Het is informatie die stond gewoon centraal op een website van een brancheorganisatie. Er stonden voor de leden stonden daar wat tips in, een viertal tips die daar benoemd waren, waar hun leden dan mee iets konden doen, hè, waar ze iets aan zouden hebben. En om een hele eenvoudige erbij te pakken, een van de tips was van op het moment dat je gaat inschrijven, zorg er dan voor dat er in je offerte erbij staat dat alle gevolgen naar aanleiding van de coronacrisis, dat je daar niet voor verantwoordelijk bent. Dat je die per definitie afwijst. Nou, als daar niks over is opgenomen in de aanbestedingsstukken, dan is dat technisch gezien een inschrijving onder voorwaarden en daarmee moet je die gewoon uitsluiten. Ja. Dus, daar hebben we dus ook over gesproken. En tegelijkertijd heb ik ook aangegeven van, ja, weet je, eigenlijk hebben we in dat proces, in zo'n aanbestedingsprocedure, ook een heel mooi instrument, dat heet nota van inlichtingen. Als je daar nou een verduidelijking over wil hebben, over dat onderwerp, stel daar dan een vraag over, of desnoods doe een voorstel van, goh, vindt u het goed om de volgende bepaling op te nemen? Dan kunnen we het met elkaar ergens over hebben. En dan worden we als opdrachtgever worden we ook gedwongen om daar stelling in te nemen. Ja. En dan geldt dat ook meteen voor alle inschrijvers. En daarmee is het geen inschrijving onder voorwaarden.
Ja. Als je kijkt naar het praktijkvoorbeeld wat op de website van Piano staat, wat over jouw organisatie gaat, Biesel, dat heeft ook in de titel volgens mij verder gaan op basis van vertrouwen. Dus je wilt een goed opdrachtgever zijn en in partnerschap met je leveranciers samenwerken. Ja. En zoiets als een coronacrisis, daar zeg je dus eigenlijk van, ja, daar moeten we met gezond verstand naar kijken. En natuurlijk leggen we niet alle risico's bij onze opdrachtnemer.
Klopt, ja. En sommige risico's zijn gewoon heel lastig te adresseren. En soms moet je ook gewoon zeggen, van ja, weet je, toen die coronacrisis begon, hè, en vooral toen die lockdown er was, geen mens wist welke kant het op zou gaan. Hoe lang zou het duren? Wat zou het gaan betekenen? Dus wat moet je daar in hemelsnaam over zetten? Dus wij hebben op een gegeven moment in onze stukken hebben wij wel daar een stukje tekst over opgenomen. En daar staat eigenlijk van, ja, weet je, op het moment dat zich naar aanleiding van deze coronacrisis tijdens de uitvoering van het contract bepaalde zaken voordoen die op het moment van inschrijven nog niet voorzienbaar waren of niet voorzien hadden kunnen worden, dan gaan we daar gewoon over in gesprek met elkaar. Ja, hoeveel anders dan dit kun je ook niet doen. Het is onmogelijk om te zeggen, die risico's die neemt mijn aannemer maar op zich. Want ja, wat zijn die risico's? Geen idee. En aan de andere kant is het ook te makkelijk om te zeggen, wij als opdrachtgever nemen die risico's. Want misschien zijn het wel risico's die de aannemer had kunnen ondervangen als hij bijvoorbeeld zijn eigen supply chain beter op orde had.
Ja, ja. Het sluit weer aan bij jullie pleidooi dat je geen generieke maatregelen hebben genomen. One size fits all, maar elke keer in een gesprek met de markt een maatwerk probeert te leveren.
Absoluut.
Ja. Nou, heel mooi. We gaan naar de poll. En die poll die gaat over dat naar voren halen van opdrachten. Ik lanceer hem. Ja, dat klinkt alsof ik een raket afschiet, wat nu helemaal niet het geval is. Ik start de poll. Haalt uw organisatie opdrachten voor de openbare ruimte naar voren? Nee, en dat vinden we ook niet nodig. Of nee, want dat is organisatorisch niet haalbaar. En Frankrijk heeft natuurlijk ook al wat, heeft daar wat over gezegd. Vooral in die reguliere onderhoudsopdrachten. Dat is misschien juist wat makkelijker mogelijk dan de grotere investeringsprojecten. Of ja, dat doen we en dat gaat hartstikke soepel. Of ja, maar het kost veel aanpassing en voorbereiding. Goed, ik hou de poll nog 5 seconden open. 3, 2 en 1. En dit zijn de resultaten. Ja, behoorlijk gelijk verdeeld. Namelijk iets minder dan de helft zegt nee, we doen dit niet met bijbehorende redenen. En iets meer dan de helft zegt ja, we doen dit wel. Waarvan een minderheid zegt en dat gaat ook soepel. Waar zit jij bij de ja, Frank? Bij de 15% of bij de 38%?
Dat wisselt. Kijk, de openbare ruimte, vanuit ons benaderd, is dat een heel breed spectrum. Hè? Ik had het net al over wegen en over gebouwen. Dan praat je over civiele techniek en je praat over utiliteitsbouw. Maar er zit bijvoorbeeld ook alles wat te maken heeft met afval zit daarbij. En binnen die verschillende thema's heb je ook nog verschillende gradaties van projecten. Hè? Is het heel ambitieus of is het, nogmaals met alle respect, slechts een onderhoudscontract voor iets? Het een is gewoon makkelijker te verschuiven dan het andere. En over het algemeen, en ik denk dat dat het belangrijkste is, op het moment dat wij in gesprek gingen met opdrachtgevers over het verschuiven van opdrachten, dan hadden wij daar zelf al wel een beeld bij. Van nou ja, dit is misschien een wat lastig project om nu uit te voeren. Maar er staan wat andere projecten tegenover die we nu naar voren kunnen halen. En ook daarvoor geldt op basis van een open gesprek met elkaar. En een welwillend oor kom je een heel eind.
Ja.
En ja, de ene keer is dat gewoon wat makkelijker dan een andere keer. Want ja, dat ambitieuze project waar die wethouder zijn zin op heeft gezet. Ja, die zal dat niet graag naar achteren zien schuiven.
Nee, helder. Oké. Dankjewel. Je mag door je vragen je presentatie af te ronden.
Ja.
Ik geef de muis weer aan jou over.
Dankjewel. Even kijken. Ja, daar is die. Ja, samenvattend. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En dat geldt niet alleen voor alle deelnemers aan het webinar, maar dat geldt ook voor iedereen waar wij zakelijk mee te maken hebben. Dat zijn binnen BISOP onze collega's, dat zijn de mensen binnen onze inkoopteams, bij de gemeente, maar ook het bestuur van de gemeente. En dat zijn ook de partijen waar wij onze zaken mee doen. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, is daar ook een hele hoge mate van vergevingsgezindheid naar elkaar toe. Dat hebben we ook gemerkt. Gelukkig, want dat zou het anders alleen nog maar lastiger maken. En wat we hebben gemerkt is dat het voor iedereen lastig is om zoveel online te werken. Dat blijkt dus ook. De crisis vraagt een hele hoge mate van flexibiliteit en van innovatiekracht ook. De harde noten die moeten nog gekraakt gaan worden. Wanneer de economie dadelijk op gang gaat komen. Wat gaat dat dadelijk betekenen dat nu een heel groot aantal aannemers met een vrij lege pijplijn zit voor de komende tijd. En tot slot een oproep aan iedereen. En die wil ik dan ook graag als uitsmijter gebruiken. Kom en blijf in beweging om de bedreigingen de kop in te drukken. En de kansen volop te grijpen.
Dank. Dankjewel. Een mooie oproep aan het einde. ook een, ik kan hem helemaal onderschrijven, want ik zit zelf ook heel erg met de vraag. Net als jij, ik heb wel een beetje het gevoel dat de coronacrisis voorbij is. Maar ik hoor ook bij de rek liggen onder ons. Ik vind het moeilijk om ook te bevatten wat die coronacrisis precies allemaal inhoudt. Ik denk ook altijd dat het goed is om mij niet de kabinetsregels of de kabinetsmaatregelen laten opstellen. De vraag is of dat duidelijk wordt voor iedereen. Maar goed, dat gezegd hebbende zit ik dus wel met de vraag, ja, hoe lang gaat dit duren? Die vraag, daar zit jij ook mee. Hoe lang gaat dit duren? En wat betekent dat als wij tot eind van het jaar, of misschien wel langer, deze toch wel lastige wijze werken? Met lastig bedoel ik vooral zaken als in het dagelijkse contact wat we hebben, dat je dus eigenlijk maar heel beperkt contact hebt. Je had het ook over het informele contact. Wat voor maatregelen kun je daar nog treffen? Hoe kijk je er tegenaan van hoe lang het gaat duren en wat voor vraagstukken er dan nog op je afkomen?
Ja, als ik kon voorspellen hoe lang dit ging duren, dan denk ik dat ik een uitnodiging bij meneer Rutte zou krijgen. Dat weten we geen van allen, Diederik. Wat we nu merken is dat langzaamaan stapje voor stapje het een en ander versoepeld wordt. Persoonlijk ben ik daar heel erg blij mee. En wat gebeurt er dadelijk? Komt er dadelijk een tweede golf? Ja of nee? Hoe lang gaat die duren? Hoe groot is die? Wat betekent dat? Wordt het zo desastreus dat we dadelijk, net als Italië en Spanje, in een algehele lockdown moeten? Kijk, we hebben nu in ieder geval een situatie gehad waarin we wel gewoon door konden blijven gaan met wat we deden in aangepaste vorm, maar het kon wel allemaal doorgaan. Ja. En een crisis die is heel lastig sowieso in te plannen in agenda's, want die komt wanneer die komt en die gaat ook wanneer die gaat. En ja, ik denk dat het vooral gaat om, wat ik aan het begin ook zei, het adaptief vermogen.
Ja. Wat zijn voorbeelden waarvan jij zegt, hey, dat is echt positief wat er uit de crisis is voortgekomen? Moest je niet gaan invullen die voorbeelden, maar waar denk jij aan? Daar hebben we echt van geleerd en hebben we een sprong gemaakt. Daar zullen we de rest van onze professionele carrière van profiteren.
Nou, wat ik zelf wel zie, zijn twee dingen. Allereerst dat we tot het inzicht zijn gekomen dat digitaal vergaderen, of zoals nu ook, hè, want eigenlijk zou het vandaag de pianodag in Den Haag zijn, dat dit ook digitaal kan in aangepaste vorm. Dat we dus ook met minder reizen een hele hoop kunnen doen. En tegelijkertijd, en dat staat eigenlijk haaks daarop, dat we er ook achter zijn gekomen hoe belangrijk het persoonlijk contact is, zonder een scherm ertussen. Omdat je dan toch veel meer, veel dieper met elkaar kunt praten over bepaalde dingen. En veel makkelijker op elkaar kunt aansluiten in een gesprek.
Ja, ik merk het. We hebben elkaar vorige week al gesproken. Ik merk dat in digitaal contact heel belangrijk is. Als je elkaar voor het eerst ziet, is dat onwennig. En als je elkaar al wat vaker hebt gesproken, dan werkt dat beter. Dus dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld als je nieuwe mensen in je team krijgt. Een situatie die je ook schetste, dat inkopers van teams veranderen. Ja. Goed, dan gaan we naar de laatste poll toe. Ook een, iets wat gewoon kan in de digitale tijd. Je kunt elkaar vragen stellen en kijken hoe het publiek erin staat. De deelnemers in dit geval. Beste deelnemers, de laatste vraag. En ik moet even spieken op mijn papiertje. Waar is die? Over het effect van de crisis op de markt en de consequenties voor overheidsopdrachten. Dit is de vraag. De coronacrisis leidt voor mijn organisatie tot meer inschrijvers, minder inschrijvers. Nou, eigenlijk niet zoveel verschil, evenveel inschrijvers. Of ander type inschrijvers. Ik sprak laatst een collega die met een aanbesteding bezig was, waar die normaal 4 tot 5 partijen op zou verwachten. En dat werden 11 partijen op een complexe aanbesteding. En hij maakte zich naar aanleiding daarvan wel zorgen. Ik sluit de poll en deel de resultaten met u.
Wat voor sector was dat, Diederik? Weet je dat?
Dat was in de textiel. Duurzaam textiel. Ja. En wat hij merkte is, hij merkte vooral dat er andere partijen, dat merkte je al tijdens de aanbesteding, hè, dat de geïnteresseerde partijen dat daar uit andere hoeken vragen kwamen. Maar goed, hier zie je toch dat in 50% van de gevallen er evenveel inschrijvers zijn. En de situatie dat je meer inschrijvers hebt of minder inschrijvers komt ongeveer even vaak voor. Maar dat er wel degelijk toch regelmatig echt andere type inschrijvers in zitten. Heb jij dat ook al concreet ervaren bij Bisop, Frank?
Ja, en dan ook weer afhankelijk van in welke sector dat je zit. Als je bijvoorbeeld gaat kijken in de infrasector, ja, dat is een tak die zich echt ernstig zorgen maakt. Daar zie je dat mensen best wel nerveus aan het worden zijn voor het derde en het vierde kwartaal van dit jaar. En ja, dat ze ook van alles aan het doen zijn om maar uitnodigingen te krijgen en daar aan mee te kunnen doen. Ja, dat vooral.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat druk op je organisatie zet. Je vertelde eerder over dat doorbetalen van vervoerders die feitelijk hun werk niet meer kunnen doen. Dat lijkt mij een complex vraagstuk, maar goed, redelijk eendimensionaal. Er zal veel druk op overheidsorganisaties en daarmee op de inkooporganisaties komen. Omdat we toch steeds heel erg leven met het idee, en dat klopt ook, als je de economie op gang wil brengen, dan zul je je geld moeten uitgeven. Maar we weten ook, je kunt je geld maar één keer uitgeven. Goed, Frank. Ik wil je hartelijk bedanken voor je presentatie, voor het ons meenemen in jullie inkooppraktijk en waar jullie tegenaan zijn gelopen. En dat je het hebt opgepakt. Dank ook voor je laatste oproep om met z'n allen de schouders eronder te zetten en dat te blijven doen, omdat deze crisis voorlopig nog niet voorbij is. En misschien zal die opgang sneller voorbij zijn. Maar ja, het is dan ook wel weer simpel. Zullen de financiële consequenties toch nog wel even voort. En dus ook het effect op organisaties zoals die van jou, Frank, of op organisaties. Hartelijk dank. Ik neem de presentatie weer van je over. Ik zet je camera uit. En dan zal ik deze webinar afronden. Nogmaals. Heel erg veel dank, Frank.
Graag gedaan.
Goed, dames en heren. De vraag stellen, dat hebben we al gedaan in de laatste sheets die vooral over die openbare ruimte gingen. Ik wil u nog wijzen op de informatie die op onze Piano-website staan over de coronacrisis. De volgende webinar is volgende week dinsdag, gaat ook nog over de coronacrisis. Ik ga er ook nog op komen. Het dossier coronacrisis, daar wordt dus de praktijkcasus van Bisop beschreven. Maar ook de gemeente Nijmegen en Zuidwest-Friesland zijn beschreven. En je ziet echt wel nuanceverschillen in de aanpak. En zijn daarmee heel erg interessant om inspiratie op voor uw aanpak in de coronacrisis. Rijkswaterstaat staat hier al bij, maar staat nog niet gepubliceerd op de website. Dat zal ongetwijfeld een deze dagen ook komen. Dat gaat over de digitalisering van de marktconsultatie. Heeft u vragen, dan kunt u die stellen aan info@piano.nl. Als zometeen de webinar beëindigd wordt, wordt u automatisch geleid naar een evaluatiescherm. Ook daar kunt u vragen achterlaten. Die komen ook bij ons binnen. Goed, ik zei al, er komen nog meer webinars. Die op 9 juni, die gaat nog over de coronacrisis. En de link kan gelegd met sociale impact in tijden van coronacrisis. En de drie webinars daarna zijn eigenlijk losgekoppeld van de coronacrisis en zijn weer algemene onderwerpen zoals je die bij Piano kunt verwachten in het kader van kennisdeling over inkopen en aanbesteden. Rest mij u te bedanken voor de deelname en we hopen u weer te begroeten in de volgende webinars. Hartelijk dank en tot de volgende.